Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overstromen. Laten wij nu zingen van God die zijn volk thuis haalt door het water heen. Psalm 66. We zingen nu vers 1 en 3. En na de lezing van Gods gebod zingen wij vers 7 en 10. Psalm 66. wij luisteren nu naar de geboden van God. Die lees ik u voor uit Deuteronomium 5. U bent dat gewend elke zondagmorgen. Waarom doen wij dat? Ik denk vooral om twee redenen. In de eerste plaats om ons eerlijk voor God te verootmoedigen. Wij kijken in de spiegel. Wij weten hoe ons leven bedoeld is. U hebt die woorden al vaak gehoord. Maar we moeten er toch steeds weer opnieuw aan herinnerd worden. De tweede reden is dat die God die ons zijn geboden geeft, de God is die zegt, ik heb u bevrijd, ik heb u verlost. Het is Pasen geworden. Daarom gebied ik u deze dingen. En daarom zijn die geboden van God ook wel wat wij noemen een leefregel voor een dankbaar leven. En de psalm die we straks gaan zingen, die staat ook juist in die toonzetting. We verootmoedigen ons, maar wij wijden ons leven ook, wij en onze kinderen, wijden ons leven aan hem toe. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de rustdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee. En ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de rust te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat u het goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren, de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel. Nog op iets dat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. En hij voegde er niets aan toe.
Thank you.
Misschien heb je gedacht, wat is dat? Dat reukwerk dat we aansteken voor God. Nou, dat reukwerk staat in het Nieuwe Testament. Dat zijn onze gebeden die wij met een oprecht hart eerlijk voor God brengen. Laten we dat reukwerk nu aansteken. Laten wij bidden. Heere onze God, u bent de God van Israël, uw uitgekozen volk. U hebt het bevrijd uit Egypte. En dat is Pasen, de uittocht. En nu zijn wij niet vanuit de Joodse gemeenschap bij u gekomen. Wij zijn eraan toegevoegd als heidenen. Maar ook wij zijn geroepen om te behoren tot dat ene volk. En u hebt het ons ook Pasen laten worden. Genadige God, wat is het voor ons gevoel misschien alweer lang geleden, weken terug. Maar het is vandaag weer zondag en het is vandaag weer Pasen. En daarom hebben wij ook vanmorgen weer geluisterd naar uw heilige bedoelingen met ons, uw geboden. En zoals het volk Israël beefde, vreesde voor u, zo geweldig was die stem. Als een beving ging het door de mensen heen. Zo past het ons eigenlijk ook. Om niet zo heel kalmpjes in onze kerkbanken te zitten. Maar om best ook wel geschokt te worden door u. Want als wij ons werkelijk bewust worden wat u met ons leven bedoelt, dan kan het niet anders of wij buigen ons diep voor u neer. En wij zeggen, o Heer onze God, u die zo trouw en goed bent, van geslacht op geslacht, wie zijn wij voor u? En zoals toen Mozes tussen beiden stond, want jullie durfden niet te naderen, maar ik stond tussen jullie in, tussen jullie en God in, zo is er ook nog een andere, een betere middelaar gekomen, Jezus Christus. En als wij tot u nu naderen, en als u dat ook nog goed vindt, als u daar blij mee bent, dat wij onze gebeden tot u opzenden, dat het als reukwerk is voor u, dat is alleen maar te danken aan die ene die tussen beiden gekomen is, radicaal, Jezus Christus, uw eigen zoon, mens geworden. En dat maakt onze verwondering en ons diepe ontzag eigenlijk alleen maar groter. En daarom, Heere, bidden wij hier, wij ouderen, jongeren, kinderen, dat u ons uw genade betoont. Want u bent genadig, o God, daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Maar dat wij dat ook zo ontvangen, daar bidden wij u om. En daarom is er nog een derde. En dat is de Heilige Geest. En wat zouden wij hier verder werkelijk kunnen leren vanmorgen? En wat zouden wij werkelijk kunnen ervaren zonder de dienst, de bediening van uw Geest? Kom ons te hulp door uw Geest, bidden wij. Wilt u dat geven aan ons allemaal, nadat wij het ook nodig hebben? En we hebben het nodig. Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u ons hart openen? Wilt u onze zielen week maken voor u? Zodat ze gevoelig worden. Zodat er iets doordringt van uw evangelie. Wilt u dat ons geven, de mensen die met ons meeluisteren nu? Wilt u het geven aan uw hele kerk hier in deze plaats en in ons land en wereldwijd? Opdat steeds meer vanuit de diepte van hun leven en vanuit de diepte van hun hart een lofzegging doen opgaan voor u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing. Er zijn twee lezingen vanmorgen. Het gaat over de doortocht door de Rode Zee. Ik heb deze preek vorige week gehouden. Toen werden er bij ons 4 kinderen gedoopt. Het is niet een typische dooppreek, maar uiteraard speelt dat een grote rol. En ik heb begrepen dat bij u volgende week een aantal kinderen ten doop gehouden zullen worden. De eerste lezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 14, vers 15 tot 31. De tweede lezing is uit Hebreeën 11, vers 23 tot 29. Exodus 14, vanaf vers 15. Ik moet dat even inleiden. Het volk is bevrijd uit Egypte. Er zijn 10 plagen over Egypte heen gegaan. En farao moet dan uiteindelijk loslaten. Let my people go, zei Mozes. En zo gaat het dan ook. Maar de farao krijgt al heel gauw spijt. Wat heb ik nou laten gaan? En dan merk je dat economische belangen altijd weer zo doorslaggevend zijn. En hij zegt, die arbeidskrachten, die slaven, die ben ik nou kwijt en dat wil ik niet. En dan pakt hij zijn strijdwagens. Dat was het meest moderne wapentuig van die tijd. En in een razende vaart jaagt hij het volk achterna. En de Heere God had gezegd tegen Israël, hij had ze niet langs de kortste route laten vertrekken. Hij had ze een bepaalde route laten nemen. En hij had gezegd tegen zijn volk, leger u aan de oevers van de Rode Zee. Dat was eigenlijk een groot meer tussen Egypte en Palestina in. En dan komt die vijand je achterna. En dan roept het volk, ga schreeuwen tot God. En dan moet Mozes dat overbrengen, die klacht van Israël. En dat doet hij en dan staat er in vers 15 van Exodus 14. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ik zal geëerd worden ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd door midden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen en aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna. Met al de paarden van farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur- en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortten de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Tot hiertoe de lezing uit het Oude Testament. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, vers 23 tot 29. Hoofdstuk 11, u weet dat, dat is een lange opsomming van geloofsgetuigen. En de schrijver van deze brief, die vond dat wel nodig om dat aan de gemeente daarvoor te houden. Want ze dreigden door hun geloof in hun geloofsleven te verslappen. Ze werden een beetje ontrouw. Ze kwamen niet zo geregeld meer naar de samenkomsten van de gemeente. En dan zegt de apostel, denk erom, door het geloof heeft, en dan worden allerlei namen genoemd, hè, Noach, Abraham en ook Mozes. En dat ga ik nu lezen. Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Tekst voor de preek is het 29e, het laatste vers dat ik u voorlas. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. We gaan nu met elkaar zingen en ook worden uw gaven ingezameld. De collecte is in de eerste plaats voor Syris, zoals u op de nieuwsbrief ook vindt. In de tweede plaats voor de kerkrentmeesters. In de derde plaats voor het kerkgebouw. En wij zingen een van die nogal talrijke psalmen die gaan over die doortocht door het water. En dat is nu psalm 77, vers 7, 9 en 11. Psalm 77. Na de preek zingen wij uit Psalm 103, vers 4, 5 en 9. Psalm 103, het vierde, vijfde en negende vers. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Gemeente van Christus, de doortocht door de Rode Zee gebeurde korte tijd na Pasen. Pasen, dat is voor Israël de bevrijding uit Egypte. En Egypte, dat betekent in de Bijbel het rijk van de dood. Van de slavernij van de dood. En dat geldt dus ook voor ons. Want Pasen in het licht van het Nieuwe Testament, dat is ook zo'n bevrijding. Door Jezus Christus, die als eerste is opgestaan en de dood heeft overwonnen. Bevrijding uit het slavenhuis, uit de angst van de dood. De farao moet uiteindelijk het volk onder leiding van Mozes laten gaan. 10 plagen waren nog maar net genoeg om dit harde hart van deze vorst te vermurwen. En dan zijn ze vrij, Pasen. Toch zijn ze nog niet veilig. De farao krijgt spijt en met zijn strijdwagens achtervolgt hij het volk. Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, kinderen. En als ze dat in de gaten krijgen bij de Israëlieten, dan breekt de crisis uit. Het volk heeft zijn kampement opgeslagen aan de oever van de Rode Zee. En nu kunnen ze dus geen kant op. Achter hen nadert de vijand en voor hen de watervlakte. Er is geen uitweg. En dan gebeurt wat er altijd gebeurt. De mensen raken in paniek. En in dit geval is ook het vertrouwen diep geschokt. En ze zeggen tegen Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte geleid? We zeiden al toen u ons kwam halen in Egypte, man, doe dat toch niet. Laat ons nou maar slaven blijven hier in Egypte. Hier hebben we tenminste elke dag ons kostje. Maar goed, ze waren meegegaan en ze hadden de wonderen en tekenen gezien. Maar nu, het is ook zo weg, hè? Wonderlijk is dat. Dat diepe vertrouwen en dat vaste geloof. Waarom hebt u ons eigenlijk uit Egypte geleid om ons hier in de woestijn te laten sterven? Dat zeggen ze tegen Mozes en Mozes gaat met die klacht naar God toe. En wat er dan gebeurt, dat is een van de grote wonderen uit de geschiedenis van Israël. Je zou haast wel kunnen zeggen dat is het exemplarische wonder in de Bijbel, in het Oude Testament. Dit is het wonder. Zij zullen dwars door de zee heen trekken. Mozes strekt zijn staf uit en het water gaat opzij. Dat wil zeggen, er begint een oostenwind te waaien. En die wind stuwt het water omhoog, zodat het wel muren lijken te zijn. En Israël komt met droge voeten aan de overkant. Zo'n wonder, zo gigantisch, dat kan je natuurlijk niet bedenken. Dat kon Mozes ook niet. Mozes had wel vertrouwen op God. Vrees niet, dat hij gezegd, de Heere zal voor jullie strijden en jullie hoeven niks te doen. Maar dat het zo zou gaan, nee. Toch gebeurde het. Daar is de Bijbel nou helemaal op gebaseerd. Op dingen die eigenlijk niet konden, die niemand had bedacht en die toch gebeurden. De God van Israël baant een weg waar geen weg is. En door hetzelfde water waardoorheen hij zijn volk leidt, door datzelfde water worden alle vijanden, alle bangmakers, alle doodsvijanden verzwolgen. En straks kijken ze ernaar. Ze zijn dood. Helemaal dood. Ik weet nog hoe ik als kind dat zo geweldig vond, als er gezegd werd, Ze zijn helemaal dood. Die wolf die Roodkapje wilde opeten, die is dood. Nou, zo moet u dat verstaan. Als hier gezegd wordt dat de Egyptenaren verdronken aan de oever van de Rode Zee lagen. Die gebeurtenis is een herhaaldelijk terugkerend verhaal in de Bijbel. Je zou er een quiz van kunnen maken om eens uit te zoeken hoeveel psalmen hieraan herinneren. En het thema is: dit is gebeurd, maar daaraan kan je nou zien wie onze God is. Zo is hij. En dat doet hij. Nou wou ik toch even stoppen. En aan u vragen: wat hebben wij nou eigenlijk met dat gebeuren? Kijk, we hebben er dus net van gezongen met die psalm. Dat de Heere ons, hè, zongen we, ons heeft verlost. En de grote daden die hij aan ons heeft gedaan. En wat ik wel eens denk, dat is: ik zal nauwkeurig op uw werken letten. Daar letten we ook wel op. Maar kan je nou zeggen dat hij dat aan ons heeft gedaan? Aan je kinderen kan je zo'n verhaal goed vertellen. Je kan er ook, als ik het zo zeggen mag, goed over preken. Er is ook een film, meerdere. Onlangs, een paar jaar terug, is er weer een film gemaakt met special effects. Hoe die wateren uiteengingen. Gigantisch. Maar naarmate het beter te vertellen is, kun je je afvragen: wat zegt het ons eigenlijk? Behalve dat het enerverend is en dat het spannend is. Want het zou best kunnen zijn dat terwijl we er zo over praten en ervan vertellen, dat het toch behoorlijk ver van ons afblijft. En dat moderne mensen, die wij ook zijn, zich natuurlijk afvragen: ja, het was wel iets van toen, hè? Toen. Lang geleden, ooit. Hoe komt zo'n groot verhaal eigenlijk dichtbij? Nou, misschien kan de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief, ons daar vanmorgen wat bij helpen. Want die vat namelijk dat grootste gebeuren eigenlijk in één compact vers samen. Hij schrijft: door het geloof zijn zij door de Rode Zee getrokken als door droog land. Door het geloof. Dat staat er. En zo komt het misschien naar je toe. Als het er zo staat. Opvallend hoor, dat het zo door deze apostel samengevat wordt. Want dat geloof van de Israëlieten, dat was nou niet om te zeggen geweldig. Integendeel, het was juist aan het wankelen gebracht. Ze waren doodsbang geworden. Ze begonnen verwijten te maken. En eerlijk gezegd begonnen ze te twijfelen aan die hele grote onderneming. Dat noemen wij wel eens een aangevochten geloof. En ik kan u vertellen, als u dat nog niet wist, dat is er vandaag volop. Hoe zit dat eigenlijk, vraag je je af, met dat grote project van God? Dat gaat toch niet over één mens en twee mensen, maar dat gaat toch over de redding van deze wereld? We hebben Pasen gevierd, zeker. En we hebben ook gehoord dat we aan dat evangelie moeten vasthouden, ja. Maar een kalm geloof, dat hebben wij niet. Geloof is ook vandaag, als het goed is, zou ik eigenlijk willen zeggen, een aangevochten geloof. Want er zijn vijanden. Israël had er twee. Het water voor hen, water in de Bijbel, is ook een vijand. Het water zag, o God, u komen. Moet je eens even tot je laten doordringen. Het water zag hem komen en het begon te stijgen en het moest wijken. Dat betekent, het water is ook een macht, ook een doodsmacht. Wateren, dat was bij de schepping. Toen scheidde God de wateren, toen kwam er ruimte voor de mens. Eerst de scheiding zo, en dan de scheiding zo, het droge land. Water is in de Bijbel niet positief, hoor. En de zee helemaal niet. Straks zal er geen zee meer zijn, zegt de Bijbel. Dus water is de ene vijand. Dat is zo'n macht die zich niet laat bedwingen. Toen ik daarover zat na te denken, toen dacht ik aan die aardbevingen, hè, pas geleden. Het is alweer bijna verleden tijd, hè. Er zijn alweer allerlei nieuwe dingen. Maar nog maar kort geleden waren er allerlei aardbevingen in Japan en tegelijkertijd ook in Zuid-Amerika. En je kunt tegenwoordig opnames zien, films, filmpjes. Die worden gemaakt terwijl dat bezig is. Het is toch niet te geloven. En dat dan de hele bodem, de aarde onder je beeft, dat is toch nog wat anders dan in Groningen. En dan die zee van ellende die het gevolg daarvan is. En als je daar zo naar zit te kijken, dan besef je toch dat je je leven dus niet als een bezit in je handen hebt. Dat kan ook in je eigen kleine leven wel eens gebeuren. Dat de grond onder je voeten begint te beven. Dat is de ene vijand. Dat zijn die machten ook in de natuur. En dan die andere vijand, dat zijn de Egyptenaren. Die Egyptenaren, die zijn er nog steeds, hoor. Een kenmerkend is dat ze je achtervolgen. Vijanden. Laat ik zeggen, spirituele vijanden. Die je achtervolgen in je geloof. In je vertrouwen op God. Vandaag wordt de kerk wel achtervolgd door vragen. Ja. Waarom loopt het zo terug? En dat gaat niet eens over aantallen. Maar ook waarom, en je ziet het, en misschien ook wel erg bij jezelf, waarom aanbidden wij toch vrij kalmpjes de God van het geld? Waarom vinden we dat vaak, als het gaat om onze echte passie, belangrijker dan trouw aan de God van Israël? Dat zijn van die vragen. En die legt God soms in je hart. Of die andere vraag, zullen mijn kinderen en kleinkinderen straks ook nog in God geloven? Het lijkt zo'n ononderbroken keten te zijn. En we zingen er ook zo hoopvol over, van geslacht tot geslacht. Maar zal dat nou echt zo zijn? En is er een God die wonderen doet? Of worden daar alleen verhalen over verteld en worden daar preken over gehouden? Is God een God van wonderen? Dat zijn allemaal van die achtervolgers. En soms ga je er echt van beven. Of hebt u misschien een kalm geloof? Zo'n gangetje. Zo'n beetje geloof. Natuurlijk, we geloven. Vroeger zeiden mensen gemiddeld, als ze gevraagd werd geloven, zeiden ze, nou dominee, het zal erop aankomen, hè? Het moet bekeerd worden. En de sfeer is wat veranderd en nu zeggen we dan misschien wat vaker, ja, ik geloof wel hoor. Maar met een kalm geloof, lieve mensen, komen wij de Rode Zee echt niet door, hoor. Leven met God is niet kalm. En daarom de vraag, wat betekent dat nou in Hebreeën 11? Als er staat, door het geloof kwamen ze er doorheen. Wat was dat voor geloof? Daar zijn denk ik twee dingen over te zeggen. Het eerste is... Zij luisterden naar wat de Heere God zegt. Via Mozes. God was tamelijk kort af geweest. Toen Mozes de klacht van Israël doorbriefde aan hem. En toen zei de Heere God, wat sta je daar nou te jammeren? Zeg tegen de Israëlieten dat zij opbreken en verder trekken. Geloven betekent luisteren naar God. God is niet met Israël iets begonnen om het halverwege af te breken. Dat moet je goed onthouden. God is niet met ons begonnen om er halverwege mee op te houden. Zeker niet. Want die weg van God die heeft een begin en die heeft een eind. En het begin dat is Pasen. Christus is als eerste opgestaan uit de doden en hij neemt ons met zich mee. En het einde is dat hij terugkomt. Zijn wederkomst. En het parool is verder trekken op die weg. En daar gaan ze dan, hè. Jong en oud, vaders en moeders, kinderen, allemaal. Sommigen worden nog op de arm gedragen. Er is wel haast bij. En er is niets te zien dan een groot water. En je denkt bij jezelf, waarom gaan al die mensen? Misschien hebt u wel eens beelden gezien van sekten en zo. Een rare kwibus die dan een heleboel mensen achter zich aan krijgt. En dat doen ze dan ook. En dan zijn ze er zo naar te kijken. En dan denk je, tjonge jonge, wat een dwaze toch. Allemaal achter die ene persoon aan. Maar heb u wel eens aan gedacht dat mensen ook weer naar ons kunnen kijken? Achter die ene aan. Waarom gaan ze? Omdat ze een stem hebben gehoord. Dat is het doorslaggevende in het geloof. Ze gaan niet af op wat hun ogen hen vertellen. Maar ze houden zich aan wat hun gezegd is. Wat hoorden ze dan? Ze hoorden een opdracht. Opbreken. Niet blijven zitten. Niet terugkeren. Verder trekken. Maar in die opdracht hebben ze ook een belofte gehoord. Dat hoort bij het geloof. Het is een opdracht. Het vraagt om gehoorzaamheid. Het vraagt om blind te zijn voor wat er om je heen is, in zekere zin. En om je oren te geloven wat hier gezegd wordt. Maar het is tegelijkertijd een belofte. Die heb ik u gelezen aan het begin van de dienst. Ga je door het water? Ik ben bij je. Gaat u door rivieren, zij zullen u niet overstromen. Dat is het eerste dus, als je het nadenkt over door het geloof. Tweede, wat je over hun geloof kunt zeggen, is dat ze het samen deden. Dat was mij nog nooit zo opgevallen, maar nu wel. In Hebreeën 11 vind je een hele lijst van gelovigen. Dat zijn allemaal eenlingen. Ja, soms over de ouders van Mozes, dan zijn het er twee. Maar het gaat toch echt om enkelingen. Het zijn geloofsgetuigen, zeggen wij. Maar dit is het eerste vers waarin het gaat om een collectief. Door het geloof zijn zij door de zee getrokken. Samen door de Rode Zee. Dat is eigenlijk het thema van mijn preek. Samen door de Rode Zee. En dan zie ik u hier zitten en jullie. En dan denk ik daaraan. En dan vraag je je af, gaan wij dan ook door het water heen? Nou, wat dacht je? Is dat een raar verhaal waar je prachtig over kan vertellen, een film van kan maken en zo? Maar nee, het is het verhaal van ons, hoor. Eerlijk waar. Door het geloof, samen door de Rode Zee. Geloven is een doortocht. Geloven is niet een uitstapje op de zondagmorgen. Ik ben er al heel wat tegengekomen, hoor, vanmorgen. Op weg hierheen. Die smalle weg daar vanaf de grote weg. En allemaal mensen met duidelijke bedoelingen. Die wilden een uitstapje. Maar dit is geen uitstapje. Dit is een uittocht. En een doortocht, een herinnering daaraan, een bemoediging daarvoor. Waar moeten we doorheen, vraagt u. Nou, die Rode Zee, dat water is een symbool voor de dood. En dat moeten christenen ook merkwaardig genoeg altijd nog weer leren. Vreemd eigenlijk, want je zou het vanaf je geboorte eigenlijk al moeten weten. Maar wij moeten iedere keer weer leren dat ze daar al onze eigen wegen en al onze eigen plannen eindigen. En dat water, daar moet je beslist in verdrinken. En daar leidt God ons nu doorheen. Door dat water. Door het water. door de dood heen naar het leven. In de Jacobikerk in Utrecht, waar ik predikant ben, daar staat een immens groot granieten doopvont. Ik geloof dat het ongeveer zo, de inhoud zo, is ongeveer zo breed. Mijn voorganger, dominee Kool, die placht te zeggen: als er gedoopt wordt, dan moet je het water van de Rode Zee horen klotsen. Dat heb ik als volgt in praktijk gebracht, dat ik ook veel water schep. Dat de kinderen het ook weten. Het moet klotsen. Het golft. Als er gedoopt wordt, dan geloven en belijden wij dat wij met onze kinderen daar doorheen gehaald wordt. Door dat water. Kijk, je doet het niet, hè? Ik ben daar ook iets te fatsoenlijk voor. Maar je zou bij ons dus, in onze kerk, in ons doopvond, zou je gerust een kind kunnen beetpakken. En het zo er doorheen halen. Dat iedereen het wel snapt en ziet. En wie gaat dan mee? Misschien zit u met die vraag omdat u al een dagje ouder bent. En u beseft, mijn leven zijnde zal niet zo ver meer weg zijn. Nou, wie gaat er mee? De God van Israël gaat toch mee? De Heer Jezus gaat toch mee? Want Jezus, die stierf, hè, voor ons. Die stierf, echt. En hij is opgestaan. En met hem sterven wij en staan wij op. In één beweging. En daar zie ik dan die mensen gaan. Dat hele volk, ze gingen er recht op af. Zo kan het ook in je leven zijn. Want ik wil het ook weer niet alleen maar mooi maken. Zeker niet. Het kan je zomaar gebeuren, hè, dat de dood pal voor je ligt. En de angst overvalt je en de Egyptenaren zitten je op de hielen. De Egyptenaren, hè, dat zijn nou al die machten die je bij God en zijn bevrijding weg willen houden. En dat kan je ook in je jonge leven ontzettend dwars zitten. Hoop ik eigenlijk ook dat het je dwars zit. Die ons bij Christus vandaan willen sleuren. Zodat je denkt, laat mij nou maar gewoon leven. Laat mij nou maar gewoon kalmpjes leven. Geen doortocht, geen uittocht. Gewoon. Als dat nou zo is. Als u daarin betrokken bent, zeg dan wat Luther ook wel eens tegen zichzelf zei. Ik ben gedoopt. Mij is gezegd dat de diepste diepte achter me ligt. Ik hoef niet bang te zijn. Ik ben met Christus gestorven en opgewekt. Maar dat moeten we wel elkaar leren. Aan onze kinderen moet je het leren natuurlijk. Maar ook wij allemaal, denk ik, aan elkaar. Geloof. Geloven is niet. Geloven is er doorheen. Geloven is niet er omheen. Dat is zo'n vrome ketterij. Dat geloven een stichtelijke manier zou zijn om met een boogje om de problemen heen te komen. En als het dan een keer misloopt, dan zeggen veel mensen, nou ja, dat is het dus ook niet, dat geloof. Dan maar mee stoppen. Maar dat is geloven niet. Geloven is niet met een boogje eromheen, maar er dwars doorheen. Door het geloof. Dat woord geloof wat daar staat, dat heeft ook te maken met trouw. En dat speelde bij die Hebreeën heel erg. Ze geloofden wel, maar ze waren eigenlijk niet trouw. Ze volharden niet. En daarom gebruikt de apostel ook deze voorbeelden. Geloven is trouw zijn. Nou, misschien heb ik nu het verkeerde publiek, om zo te zeggen, voor me. Maar misschien ook niet. Hoe ben je trouw nou gewoon door hier te komen? Hè? Besef je dat ook? Dat dat een vorm is van geloof en van trouw. Want als je hier komt, dan zeg je, ik heb het gewoon nodig. En jij ook. En u ook. En wij samen hebben we het nodig. Hoe kwamen ze door die Rode Zee heen? Door het geloof. Niet een particulier, individueel geloofsbelevingtje. Maar door het gezamenlijke geloof. Verder trekken, zegt hij. Verder trekken. Dat moeten wij dus elkaar leren. En nou is me dat de afgelopen tijd eigenlijk weer zo opnieuw duidelijk geworden. Ik heb een heel aantal gesprekken gehad, merkwaardig zoveel eigenlijk achter elkaar, persoonlijke gesprekken over geestelijke nood en frustratie. En wat is er nou fijner dan dat je als dominee daar een goed gesprek hebt en dat je na afloop kan zeggen, nou ja, ze zijn toch weer geweldig getroost en ik heb toch min of meer een oplossing kunnen bieden voor hun geestelijke probleem of wat dan ook. Maar dat lukte niet. Dat merkte ik. Ik bedoel, er is ook zoveel verdriet wat niet meer weggaat. Of je nou gelooft of niet. Het blijft. En er is zoveel frustratie. En je kan niet zeggen, de tijd heelt alle wonden. Ook niet op een vrome manier. Wat moet je dan zeggen? Dat wat Mozes zei in Gods naam tegen Israël. Zeg dat ze opbreken en verder trekken. En telkens als wij hier samen zijn en telkens als hier gedoopt wordt, wordt dat wachtwoord doorgegeven. Opbreken, verder trekken door het geloof. Samen door de Rode Zee. Amen. In de voorbeden zullen wij bidden voor vluchtelingen, voor zieken, in het bijzonder ook voor de overkomst van de familie Pater, uw nieuwe beroepen predikant. We zullen bidden voor onze koning en zijn gezin en ook voor de kampgangers van deze periode. Laten we samen de Heere bidden. Heer onze God, u danken wij. Met hart en ziel danken wij u. Want wij hebben het nodig. Dat voel je. Dat hoor je als je in de kerk komt. Dat besef je als je psalmen aan het zingen bent. Het zijn allemaal stemmen. Niet zomaar wat in het wilde weg, die je overal en nergens wat beloven en wat stelt het eigenlijk voor? Nee, het is uw stem, de God van Abraham, Isaac en Israël. De God van Mozes en de profeten. De God van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De God van onze ouders, onze God. Heren, breng ons er iedere keer van onder de indruk. Dan gaan we u danken en prijzen en ook wel soms inkeren. Inkeren, niet zozeer in onszelf, maar inkeren, terugkeren tot u. Wij bidden u om die doortocht, uittocht en doortocht. Dat is het geloof dat eindigt met een intocht. En onderweg is het opbreken en verder gaan. En wij bidden nu voor mensen die zo vastzitten. Ze geloven. Ze komen trouw. Maar je kan zo stikvast zitten. In al die achtervolgers en in die watervlakte voor je. Geen kant op. Heren, geef ons dan ook naar elkaar toe, die nuchterheid. Dat wij ook niet al te zacht zijn in ons geloven. Maar dat we elkaar ook echt opwekken. Verder trekken. God gaat mee. Wilt u die geest, die spiritualiteit geven? Bij ons en in de hele kerk. Dat wij niet een soort soft christendom huldigen. Dat eigenlijk eromheen wil komen. Maar dat wij een bewust, levendig, maar ook aangevochten geloof kennen. We gaan er doorheen. Heere, wilt u zo door uw geest bezig zijn en blijven in ons midden? En wilt u dat ook door de bediening van proponent Pater, die met zijn gezin hier komt wonen? Wilt u ze een goede overtocht geven? Wilt u geven dat ze zich hier op hun plek weten? En wilt u deze nieuwe broeder, collega, veel vrijheid geven, vrijmoedigheid, om het gewoon maar te zeggen. Zo bidden wij u ook voor de kerkenraad en voor allen die in deze gemeente op een of andere wijze leiding geven en zorg hebben voor het geheel. Wij danken u dat u zorg hebt voor uw kerk, maar ook voor nog zoveel meer. De wereld is van u, alle volkeren zijn van u. En die volkeren zijn in beweging, dat is eigenlijk nooit anders geweest, heren, maar wij merken dat vandaag soms wat meer dan anders. En wij bidden u voor alle die als vluchtelingen hierheen gekomen zijn. Het is niet zo makkelijk om het allemaal uit elkaar te houden. Het is natuurlijk ook wel verwarrend en er wordt veel kwaad gesproken. Maar wij bidden u dat wij als christenmensen daar toch niet aan mee zullen doen. Maar dat wij gewoon er zijn, voor zover wij dat kunnen. Dat we wat afzonderen, wat geven. Dat we ons aanmelden, want er is zoveel goeds te doen vandaag. Dat is het mooie van deze tijd. U geeft ons zoveel goeds te doen. Wilt u alle die zich daarvoor inzetten, die ook wat beter dan anderen kunnen organiseren, wilt u die krachtig bemoedigen en ook mensen die ons regeren en die daar belangrijke beslissingen over te nemen hebben. Wilt u hen ook bemoedigen en wijsheid geven? En zo bidden wij u voor ons land. En we denken aan onze koning en zijn gezin en zijn hele familie. Wij danken u dat er zo'n oude band is met deze familie, met dit huis. En wij bidden u dat dat wat ze hebben betekend tot hiertoe, dat dat ook zal blijven. Namelijk een symbool van toch bij elkaar horen. Dat een samenbindend element ons koningshuis mag zijn. En wilt u hen ook persoonlijk zegenen. Ook zij hebben het gewoon nodig. Net als wij. En zo danken wij u dus. En we bidden voor zoveel wat in deze samenleving gebeurt. Wij bidden u ook voor deze gemeente als het gaat om hen die ziek zijn. Wilt u hen bezoeken en laten weten dat er een weg is. Een weg door diepe wateren in het nooit ontdekte spoor. Maar we bidden ook dat juist zieken in de gemeente in zekere zin voorop gaan. Dat zij ons dingen kunnen zeggen die een ander niet zo kan zeggen. Ook de dominee van de kansel niet kan zeggen. En juist wel omdat ze ziek zijn of het heel zwaar hebben. Dan klinkt dat nog wel dieper. We bidden u voor alle die oud zijn. En oud kan betekenen heel vitaal. Oud kan ook betekenen eenzaam en treurend. En misschien wel verlangend naar die grote dag. Verlangend ook wel soms naar het levenseinde. Wilt u ook bij de ouderen zijn in ons midden. En als wij bidden voor hen, dan bidden we ook voor jongeren en voor kinderen. Voor ouders die volgende week hun kinderen hier laten dopen. Wilt u ze ook zeer bemoedigen. Ze hebben zo'n goed leven gekregen. Velen van hen. Wij bidden voor mensen voor wie dat niet zo geldt. Voor wie een doop niet altijd lastig is. Wilt u daar ook ruimte in maken, heren? Dat ze merken, ook in een dienst, in een doopdienst, ik ben ook gezien. Het gaat niet alleen om gelukkige gezinnetjes. Het gaat ook over mij. Ik ben alleengaand. Of wij kunnen geen kinderen krijgen. Of hoe dan ook. Wij bidden voor de kampgangers die nu of later hun kamp zullen houden. En zo leggen we al onze gebeden, heren, voor u neer. Laat het u welgevallig zijn. Laat het reukwerk zijn voor uw aangezicht. En hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Ons slotlied, dat is Psalm 68 en daar wil ik wel even iets bij zeggen. We zingen namelijk vers 4... En ook vers 11, dat laat ik heel weinig zingen, zal ik eerlijk zijn. Maar ik wil dat wat we zingen wel even toelichten. Er staat vers 11, daar staat... Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die blijven een beetje steken bij die harige schedel. Dat is natuurlijk een dichterlijke vrijheid. Maar wat het betekent is dit, dat die Egyptenaren... En die machten die het zo geweldig je moeilijk kunnen maken, die worden verslagen. Die zijn al verslagen. Die zullen het uiteindelijk toch niet winnen. Dat gaan we dus zingen. Dus Psalm 68, vers 4 en vers 11. Laten wij onze harten omhoog heffen tot God. Ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.